Vandaag heeft het Hof Arnhem gedaan in de uitspraak tegen onder andere Karremans, zijn rechterhand Franke en adjudant Oosterveen. Zij worden niet strafrechtelijk vervolgd. Aan de telefoon heb ik de advocaat van adjudant Oosterveen, Michael Ruperti. Goedemiddag.
Goedemiddag, ja, Michael Ruperti.
Michael Ruperti. Bent u opgelucht met de uitspraak van het Hof Arnhem?
Niet zozeer opgelucht. Wij hebben destijds natuurlijk bepleit dat er geen vervolging zou kunnen plaatsvinden. Dus in die zin is er wel tevredenheid dat er recht is gedaan.
Er is recht gedaan. Waarom is het Hof eigenlijk tot het oordeel gekomen dat er geen strafrechtelijke verwijten zijn te maken aan uw cliënt?
Ja, het Hof heeft 35 pagina's gewijd, uitvoerig ook gewijd aan alle feiten en omstandigheden destijds. En hebben in brede zin vastgesteld dat de militairen ter plaatse geen strafrechtelijke verwijt worden getroffen. Geen opzet, dan wel schuld aan uiteindelijk de massamoord die heeft plaatsgevonden door de SERS.
En want kunt u ons nog even meenemen voor luisteraar in het overzicht wat er precies toen gebeurd is?
Ja, zeker. Nou goed, het begint natuurlijk met Dutch Patrie die daar naar de enclave Srebrenica wordt gestuurd om die enclave, het gebied waar de moslims wonen, maar ook Serven wonen, om die te beveiligen. In ieder geval ervoor te zorgen dat de orde en rust en de vrede wordt bewaard en dat het niet uit de hand loopt. Maar eigenlijk deze militaire eenheid, vanaf het moment dat ze daar komen, waren ze heel licht bewapend. Ze werden door een grote Servische legermacht al gauw ingesloten. Er kon geen voedsel meer worden aangevoerd, er kon geen brandstof meer worden aangevoerd. En op een gegeven moment valt Mladic die enclave binnen en verjaagt in feite alle moslims. Dan is natuurlijk de vraag, wat hadden de militairen destijds kunnen doen? Nou ja, zij konden zelf met een paar honderd man, eigenlijk nog maar 200 man die echt iets zouden kunnen doen, konden ze tegenover 5000 Serven weinig beginnen. Daarbij komt dat vanuit de VN-lijn, dus de VN-generaals die boven Karremans, de commandant Karremans stonden, werd aangegeven, ja, de enclave is gevallen. Er is onderhandeld met Mladic over de afvoer van de moslims. En hij kreeg instructies om daaraan mee te werken. En dat heeft hij ook gedaan. En achteraf blijkt dat Mladic in ieder geval de mannen heeft laten opjagen en die een paar duizend heeft vermoord.
Ja, en want dit loopt natuurlijk al ontzettend lang. De vraag is tenminste wat steeds naar voren komt is, zijn ze nu opzettelijk weggestuurd of niet? Dat is dus wel het geval, maar Karremans en meneer Oosterveen die zijn daarvoor niet strafrechtelijk vervolgen.
Nee, klopt. Opzettelijk wegsturen, je moet dat eigenlijk anders zien. Vanuit de VN werd al aangegeven van Mladic gaat ervoor zorgen dat de mensen worden geëvacueerd en jullie moeten daar aan meewerken. Er staan bijvoorbeeld bussen klaar om de moslims af te voeren. Want de eis van Mladic was dat alle moslims uit het gebied geëvacueerd zouden worden. Karremans en zijn mensen kregen ook de opdracht om daar medewerking aan te verlenen. En dat is wat er is gebeurd.
En dat hebben ze gedaan. Nu las ik in de uitspraak ook een uitspraak van adjudant Franke. Want alle militairen toen ze terugkwamen uit Srebrenica zijn gedebriefd. Daar hebben zij verklaringen afgelegd over de feitelijke situatie destijds. Daar is ook een juridisch geschil ontstaan of die verklaringen gebruikt mochten worden in de strafzaak. Maar Franke die heeft daarin wel aangegeven dat hij eigenlijk wist dat hij een gezin de dood in joeg. En het Hof die veroordeelt hem daar niet voor. Wisten ze het nou wel of wisten ze het nou niet?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet advocaat van Franke. Dat was overigens de major Franke destijds, niet adjudant Franke. Ik weet wel dat Franke heeft gezegd dat achteraf gezien, door zijn beslissing om bepaalde mensen op een lijst te zetten of bepaalde mensen niet, dat je achteraf gezien, met de wetenschap dat de mannen zijn vermoord, die beslissing ertoe heeft geleid, dat is betreffende persoon waarover wordt gesproken, dat die is omgekomen. Dat is achteraf. Maar het Hof zegt ook, destijds had hij dat niet kunnen voorzien.
Nee, en het Hof heeft ook aangegeven dat ze niet geen uitspraak doen of dat niet ter discussie staat het morele oordeel dat ze passief konden weten dat er genocide zou plaatsvinden. Daar zegt het Hof eigenlijk feitelijk over, ja, daar gaan we niet over. Wat vindt u daarvan?
Nee, ja, het Hof gaat natuurlijk nooit over een moreel oordeel, het gaat over de juridische oordelen, maar wat het Hof wel heel goed doet en uitvoerig doet, is de omstandigheden ter plaatse schetsen. De voorgeschiedenis en dan de feitelijke omstandigheden. En als je het goed leest, dan zegt het Hof op, ja, in feite kon je ook niet veel meer doen. Hè. Er zijn heel veel factoren die van invloed zijn geweest. En als je al iets had kunnen doen of moeten doen, dan was je als militaire eenheid wel heel erg afhankelijk van de, ja, van de wil van de VN of de politieke wil in Nederland. Kijk, dat heeft allemaal niet plaatsgevonden. Uiteindelijk komt het erop neer dat Karremans en zijn mensen op zichzelf zijn aangewezen. En wat ik al zei, dat zij met 200 mensen die zouden kunnen vechten, zij tegenover 5000 zwaarbewapende eenheden van het Servische leger. Ja. Ik heb zelf, mede namens Karremans, maar ook namens Oosterveen, tegen het Hof het volgende gezegd. Stel je voor dat Karremans had besloten om toch te vechten, met 200 man. Dat zou hebben betekend dat heel veel van zijn mensen zouden omkomen, maar ook heel veel van de burgers zouden omkomen, voornamelijk vrouwen en kinderen die ook op de compound waren, op de militaire basis. Er waren 5000 mensen op. Maar hij had al aangegeven dat hij geweld zou gebruiken, dat hij zou schieten en dergelijke. Nou, stel je dat daar duizenden mensen waren omgekomen, dan had Karremans en waarschijnlijk ook een aantal andere militairen, dan hadden zij waarschijnlijk ook voor het gerechtshof gestaan, maar dan werden ze aangeklaagd door de nabestaanden van de Nederlandse militairen en nabestaanden van Bosnische mensen die destijds een toevlucht hadden gezocht op de compound.
En ook voor, oorlogsmisdrijf. Het was eigenlijk een hopeloze situatie, zegt u. Uw cliënt vindt dat er echte daders vervolgd zouden moeten worden en eigenlijk daar nu mee wegkomen. In uw persbericht noemt u daarbij besluiteloze politici. Bedoelt u daarmee ook Joris Voorhoeven?
Dat was de minister van Defensie. Dat is in feite wel. Kijk, er is heel veel overleg geweest vanaf een afstand in Den Haag en met New York, de VN, dan wel de VN-generaals, over wat nu. Dat was gewoon besluiteloosheid. Eén voorbeeld, als Karremans vraagt om luchtsteun, zegt van, nou, we willen wel vechten, we willen malaria's tegenhouden, maar dan hebben we jullie vliegtuigen nodig om de Servische stellingen te bombarderen. Nou, er is heel lang over gepraat en uiteindelijk is het niet gebeurd. Het was wel toegezegd, maar uiteindelijk is het niet gebeurd.
Nee.
Kijk, en in die situatie had Karremans wellicht de instrumenten gehad om toch iets te kunnen doen voor de bevolking.
Ja. Maar Joris Voorhoeven niet, zegt u?
Dat zou eigenlijk een minister vervolgen, dan wel VN-generaals vervolgen, die allerlei immuniteit hebben. Dat is bijna een hopeloze exercitie.
Ja.
Maar als je de daadwerkelijk verantwoordelijke zou willen aanspreken van wat hebben jullie nou gedaan, dan kom je dus wel uit bij mensen als Voorhoeven, maar ook VN-generaals.
Ja, helder. Denkt u dat de kans groot is dat de nabestaanden nog beroep zullen aantekenen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen deze aanspraak?
Ja, die kans is er zeker. Zij kunnen bij het Europees Hof de Nederlandse staat aanklagen, zo zeg ik maar eventjes, en een klacht indienen over dat de Nederlandse staat niet aan de voorwaarden van dat verdrag heeft voldaan, de mensenrechten verdragen, en daardoor verantwoordelijk is voor de dood van die mensen. Maar dat is dus de Nederlandse staat. De individuele militairen zullen niet strafrechtelijk meer aangepakt worden.
Dus Karremans en Oosterveen kunnen inderdaad echt door met hun leven. Hoe kan dat nog na zo'n ontzettend trauma?
Het niet meer. Karremans is volgens mij 66, 67 jaar. Oosterveen is al 74, 75 jaar. Op zo'n leeftijd, je bent ook met pensioen, wil je natuurlijk genieten van je pensioen, van je rust, van je gezin, kleinkinderen en dergelijke. Maar dat is toch onmogelijk. Het is elke dag iets wat ze met zich meedragen. En ze hebben ook altijd gezegd, we leven mee met de nabestaanden. En we vinden ook dat de daadwerkelijke verantwoordelijken op het matje moeten worden geroepen. En helaas is het 20 jaar lang zo geweest dat zij de strafrechtelijke zin werden aangesproken. Maar daar is gelukkig nu een einde aan gekomen. Maar ik denk eigenlijk dat een volledige rehabilitatie, een volledige genoegdoening en vrede hebben met de situatie, dat onmogelijk is.
Ja, helder. Ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek. Michael Ruperti, advocaat van onder andere adjudant Oosterveen.